Goedemorgen. Doet hij het? Hij doet het. Goedemorgen hier, thuis en waar jullie ook maar mogen zijn. Ik ga het vers lezen. De keuze is niet van mij, maar van de hogere legerleiding in deze gemeente. Uit Matteüs 22. Matteüs 22, vers 31. Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet de God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden zij versteld over zijn leer. Dat is het onderwerp vandaag. Heeft God wel eens tot jou gesproken? Het is net als met die kindertjes op dat filmpje. Ik verwacht geen antwoord uit de zaal, hoewel ik het wel zou kunnen horen en zij niet. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die als kind de Heer Jezus hebben leren kennen. Ze hebben laten dopen. Misschien zelfs wel hebben deelgenomen aan het avondmaal. Terwijl hun geloof toch eigenlijk voor een heel groot deel gebaseerd is op wat ze van hun ouders gehoord hebben. En in de gemeente, in de vergadering, of hoe je het noemen wilt. Dat wil niet zeggen dat het geen echt geloof is. En toch duurt het soms wel erg lang voordat ze een keer heel persoonlijk in hun eigen leven de stem van God horen. Nou zeggen ook de ouderen onder u, maar ik heb ook nog nooit letterlijk de stem van God gehoord. Nou, ik ook niet. Ik heb vele malen de stem van God gehoord, maar niet zodanig letterlijk zoals een vriend in Zwitserland dat ooit tegen mij zei. Ik heb eenmaal de stem van God gehoord en dat was dat hij in de zending moest gaan naar het naburige Oostenrijk, waar hij ook inderdaad 20 gemeenten heeft mogen stichten in dat zeer Rooms-Katholieke land, nog veel Roomser dan hier. Dus het was wel echt een roeping van de Heer. En die roeping was ook zo belangrijk, zo ingrijpend, dat hij ook die ene keer die stem heeft gehoord. Maar zo hoeft dat natuurlijk niet. Er zijn heel wat andere mogelijkheden dat de stem van de Heer tot jou spreekt. En dat kan vooral gebeuren niet door een hoorbare stem, maar door de Bijbel, daar hebben we het over. Maar even wat die hoorbare stem betreft, we hebben in de Bijbel natuurlijk prachtige voorbeelden daarvan. Ik denk aan de kleine Samuel, die inderdaad toch nog wel heel jong was. En op een nacht, de stem hoorde, Samuel, Samuel. En die was zo echt, geen stem in zijn hart, zo echt dat hij dacht dat Eli hem geroepen had. En dat is wel het bewijs dat hij echt iets hoorde met zijn oren, een hoorbare stem. Tenminste, dat denk ik wel dat je dat eruit mag concluderen. Een van de redenen waarom God heel vaak niet zo tot ons spreekt, en in de meeste gevallen niet, dat is omdat we de Bijbel hebben. God spreekt ook door zijn woord tot ons. En toch nog even terug naar het boek Handelingen ook. Toen had je wel het Oude Testament. En toch lezen we daar ook heel vaak dat de Heer God leidde door, bijvoorbeeld door engelen. Ik moet jullie eerlijk zeggen, misschien denken jullie, hadden we nog maar een andere spreker uitgenodigd. Ik heb ook nog nooit een engel gezien. Mijn lieve oma, dat is dus de bedovergrootmoeder van Feline, even voor alle duidelijkheid. Die liep als jong meisje een keer over een landweg toen daar twee mannen aankomen en ze wist onmiddellijk in haar hart, die mannen hebben verkeerde bedoelingen. En ze begon heel hard te bidden in zichzelf en de Heer aan te roepen, want ze was heel bang. Maar toen die mannen dichterbij kwamen, liepen ze met een heel grote boog om haar heen. En mijn oma kon dat niet verklaren, behalve dan dat die mannen engelen moeten hebben gezien, misschien in de gedaante van andere mannen die mijn oma beschermden. Die verhalen horen we nog wel eens een keer. Engelen als bescherming om ons heen. Dat gebeurde in de handelingen ook. De engel sprak tot die of tot die. Maar heel vaak lees je ook in het boek Handelingen dat God sprak door zijn geest. Door zijn geest zei hij, doe dit of doe dat, ga hierheen, goed daarheen. En dat kan ik me goed voorstellen, want zo is het mij ook vaak gegaan. Dat je door de geest weet, je moet dit doen of je moet dat doen of je moet dit nalaten. Een innerlijke overtuiging van je onmiddellijk besef, dit is niet van mezelf, dit is van de Heilige Geest. En zo kan het dus ook. Tegelijkertijd ben ik daar wel een beetje voorzichtig mee. Ik ken christelijk Nederland een beetje en ook wel wereldwijd. En ik vind een uiterst rechts-calvinistische kring nog wel eens mannen gods, tegen wie zo hoog wordt opgekeken dat alles wat zij zeggen laatste waarheid is. En de uitersten raken elkaar. Bij extreem charismatische kringen vind ik precies hetzelfde. Dat is het gevaar als je dat spreken van de geest te veel gaat benadrukken. En daardoor ook een beetje gaat wegnemen van het woord. Die mannen zijn dan zo belangrijk, vooral in hun eigen ogen ook, dat alles wat zij zeggen, dat moet je als laatste waarheid aannemen, want dat komt rechtstreeks van boven. Ook al is het naar onze bescheiden mening in strijd met de schrift. Want dat is wel altijd de norm. Je moet nooit vertellen dat dit of dat uit de geest is, als je daarbij dingen verkondigt die in strijd zijn met de schrift. Daarom is juist ons onderwerp zo belangrijk. Het spreken van God vanuit de schrift. Dat betekent dat je bij het lezen van de Bijbel niet alleen maar studeert. Ik ben natuurlijk een studeerderig type. En dat betekent toch dat je heel makkelijk bij het lezen ook afstand schept. Wat kan ik hieruit leren? Hoe moet ik dit verstaan? Hoe moet ik dat uitleggen? Je bent al meteen aan het analyseren. Je bent als de chemicus die brood chemisch analyseert in het lab om te zien of het wel allemaal gezond is en of er wel de goede stoffen in zitten. In plaats van dat die chemicus af en toe toch ook eens dat brood eet. Want als hij dat niet doet, dan kan hij analyseren wat hij wil, maar hij sterft van de honger op een bepaald moment. Je moet dus ook dat woord zo tot je laten komen. Dat geldt ook voor deze ochtend. Heeft de Heer hierin iets tegen mij heel persoonlijk te zeggen? Helemaal niet tegen de anderen, maar heel persoonlijk tegen mij. En daarvan kennen we wel heel wat voorbeelden. Eigenlijk denk ik als eerste aan een Bijbels voorbeeld. Dat is dan wel niet dat een schriftwoord sprak, maar het komt toch een beetje erop neer. Dat was toen Nathan de profeet kwam bij David nadat hij gezondigd had met Bathsheba en haar man ter dood had laten brengen. En Nathan kwam hem een verhaaltje vertellen over een rijk man die kudden genoeg had, maar toen hij gasten kreeg en ze iets wilde voorzetten, het lammetje van zijn buurman stal. Een geliefde lam, het enige wat die man bezat. Een smerig verhaal. En David reageert dan ook heel spontaan, met die man moet dit en dat gebeuren. En dan komt die priemende vinger van Nathan die zegt, jij bent die man. Dat is wat de Bijbel doet. Want de Bijbel is ook vol verhalen. En de Bijbel wijst naar jou en zegt, jij bent die man. En onze levens, maar ook de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, zijn vol van die mensen die zo ineens door het woord geraakt worden. Dat is de kracht van het woord. Daarom zei de Heer Jezus zo scherp tegen die Sadduceeën die de opstanding loochenden. Hebben jullie dan niet opgemerkt wat de Bijbel tegen jullie zegt? Want tegen jullie, Sadduceeën, richt de schrift zich heel speciaal als daar gesproken wordt over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als levende personen en niet als mensen voor wie alles uit is door de dood. God spreekt erin tegen jullie. En hij heeft tegen ons allemaal wat te zeggen. Je zou dat wel kunnen zeggen van elke geloofsgemeenschap. Spurgeon, de grote Engelse prediker in de 19e eeuw, had ook zoiets tegen de vergaderingen van gelovigen uit zijn dagen. Hij hield ze een woord voor uit Handelingen 1. Gij mannen van Galilea, dat was dan in zijn geval gij mannen van Plymouth. Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Dat wil zeggen, die vergaderingsmensen waren altijd bezig met de wederkomst en met de hemel. En eigenlijk weinig met deze aarde en met alle verantwoordelijkheden die daarbij hoorden. Nou ja, of dat terecht was of niet, weet je wel, denk ik. Hij hield zijn Bijbelwoord voor. Hij zei als het ware, zegt de Bijbel niet tegen jullie, dit en dat. En dan komt hij met dat vers uit Handelingen 1. Ik denk aan een heel groot figuur uit de kerkgeschiedenis, uit de oude geschiedenis, de allerbelangrijkste, dat is Augustinus, de grote kerkvader. Die begon als een losbol. Hij leefde voor het vaderland weg en zijn moeder Monica, waar elke Monique vandaag nog naar vernoemd is, die bad intens voor hem. En een bisschop zei ooit tegen haar, een kind van zoveel gebeden zal niet verloren gaan. Dat zou ik niet van elk kind willen zeggen, maar het was een profetisch woord. Het kwam wel uit. Augustinus kwam in Milaan terecht, waar hij wilde luisteren naar de beroemde prediker Ambrosius. Niet om te horen wat iemand te vertellen had, want dat interesseerde hem niet zoveel, maar hoe hij het deed. Hij wilde diens welsprekendheid overnemen, leren kennen. Maar ja, je kunt moeilijk alleen maar naar de manier van iemand spreken luisteren zonder ook de inhoud te horen. En die raakte hem en hij kwam in verwarring. Hij keek naar zijn leven van losbolligheid. En hij kwam innerlijk in strijd. Op een dag zat hij in zijn tuin en hij hoorde in de tuin daarnaast een meisje zingen. Het was een kinderspelletje dat ze deed, met anderen. Ze zong tolle legen. Tegenwoordig spelen de kinderen niet meer in het Latijn, maar in die tijd was dat natuurlijk heel gewoon. En tolle legen betekent pak en lees. Neem op en lees. En dat raakte hem zo diep dat hij zijn Bijbel nam en die Bijbel opsloeg om te kijken wat God tegen hem te zeggen had. En hij kwam bij twee schriftplaatsen, twee teksten uit Romeinen 13, waar God zegt daarop met dat liederlijke leven. Daar ben je niet voor gemaakt. Je bent voor een ander leven bedoeld. Dat werd het moment van zijn bekering. Die teksten stonden er al lang. Misschien had hij die Romeinenbrief al lang wel eens een keer gelezen. Maar het raakte hem niet tot dat moment van God daar was. En dat kinderstemmetje gebruikt werd om tegen hem te zeggen, lees, lees. En wat hij las was, hou op, het is genoeg geweest, Augustinus. Ga je leven veranderen. En hij heeft zich radicaal bekeerd. Hij is gedoopt door Ambrosius. En hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de oude kerk. Tot op de reformator, nou laten we zeggen, tot zeker 400 jaar na hem, was er nauwelijks een figuur die met hem te vergelijken was. Zo groot is zijn invloed. Er zit veel meer Augustinus in jullie allemaal dan jullie denken. Maar ik denk aan een ander voorbeeld. Maarten Luther, zoveel, ook wel een enorm belangrijk figuur in de kerkgeschiedenis, zoveel eeuwen later. 11 eeuwen later. En die worstelt ook enorm. Hij was geen losbol. Integendeel. Hij was iemand die het klooster in was gegaan om zich helemaal aan God te wijden. En ontzettend Pietje precies was op elk zondetje dat hij deed. Dus elke keer ging hij weer naar de abt om zijn zonde te beleiden. En dan zei die abt tegen hem, Johan van Staupitz, Luther, hou nou eens op met die poppenzonde. Ze zeggen, poppen hebben hele kleine zondetjes. Daarvoor zijn het poppen. Dit is niks wat je daar te beleiden hebt. Waarom doe je dat toch? Maar Luther wist dat je niet veel zonde nodig hebt om voor eeuwig verloren te gaan. Hij worstelde met de gerechtigheid van God. Gods gerechtigheid betekent dat hij over ons oordeelt, volgens de heilige boeken. En hij heeft maar één zonde bij ons nodig om ons voor eeuwig te veroordelen. En dat joeg hem enorm angst aan, en daar worstelde hij mee. Hoe kan er nou iets zijn als de kerk, hoe kan de kerk spreken over vergeving en over verlossing, terwijl maar één zonde nodig is om voor eeuwig verloren te gaan? En toen viel zijn oog, het is alweer op de Romeinenbrief, Romeinen 3. De gerechtigheid van God is geopenbaard geworden. En die gerechtigheid, die schenkt jou de genade om niet, gratis. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Je wordt een rechtvaardige niet op grond van al je verdiensten, niet doordat je al jouw poppenzonden elke keer weer beleidt, maar door het geloof in de Heer Jezus, door je in zijn armen te werpen. De armen van hem die voor jou gestorven is. En dat betekent dat het licht doorbrak. Het was op een torenkamertje dat in Wittenberg helaas niet meer bestaat. Maar we weten nog de plek waar het gebeurde, waardoor eigenlijk de wereld veranderd is. Want het protestantisme, dat kon hij nog niet vermoeden, greep enorm sterk om zich heen. De dagen van de reformatie waren aangebroken. God spreekt door een enkel woord dat ineens inhakt in jouw leven, in jouw hart, in jouw gedachten, in jouw gemoed. Wauw. Maar je moet het wel zien. Daar is de geest van God voor nodig om dat woord dan op een bepaald moment ineens voor jou open te maken. Ik denk aan een mooi verhaal dat ik ooit las, dat zich afspeelde in India, waar het Britse leger in die tijd nog verkeerde. En daar was een Britse officier bij die erg spotte met het geloof. Veel anderen waren best godvruchtig op hun manier, in die tijd was dat nog zo. Maar deze man niet. Op een middag lag die man daar in zijn hangmat om siesta te houden. En daar kwam om de hoek een heel bekende prediker. Het was een Duitser, maar hij liep daar in Indiaanse kleding, Hebi. En hij was beroemd en berucht. Hebi groette hem niet en zei, hebt u ook een Bijbel? Ja, natuurlijk, elke Britse officier had een Bijbel in zijn ransel zitten. Dus hij haalde die tevoorschijn en Hebi zei, begin te lezen. Hij zei, waar? Bij het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Oké, dat is genoeg. Goedemiddag. Je ziet wel dat dit een hele eigenaardige prediker was. De volgende dag op dezelfde tijd kwam hij weer terug. Hebt u uw Bijbel nog? Lees. Waar? Gewoon vanaf het begin. In te beginnen. Dat ging zo een aantal dagen door. En toen op een dag zei die officier, wat hier staat, dat is mijn toestand. Bij mij is het woest en ledig van binnen. En vol duisternis. Nu mag je verder lezen, zei Hebi. En God zei, er zijn licht. En er kwam licht. En Hebi legde hem het evangelie uit. Dit is niet iets om thuis te proberen. Alleen Hebi kan zoiets doen en verzinnen en toepassen. Je moet nooit anderen naapen. God gebruikt jou op jouw manier om aan een ander te vertellen waar het in het evangelie om gaat. Woest en ledig. En God komt met zijn licht. Als ik het meisje Hanna goed begrepen heb, was dat de eerste dag. Wonderlijk hoe God zijn woord gebruikt. Ik denk eigenlijk aan mijn eigen vader. Dus dat is dan de overgrootvader van Feline, zoals jullie begrijpen. Die als jongeman door mijn grootvader, dus de bedovergrootvader van Feline, meegenomen werd naar lezingen van de broeders. Mijn opa ging eigenlijk nooit naar de kerk, want hij vond die predikers veel te zwaar en veel te zalvend. Maar als de broeders op het dorp kwamen en die hielden daar bijbellezingen, nam hij mijn vader mee. Daar heeft hij grondig spijt van gekregen. Dat zal ik je uitleggen. En op een avond was daar Fijn van Raad met de Baat. Dat is weer een oud-oom van Jaap, die hier is. Ik weet niet waar hij zit, Jaap. Maar dat was jouw oud-oom. Jan Fijn van Raad. En die sprak over Psalm 103. Zou je misschien niet direct uitkiezen voor een evangelisatieprediking? Maar hij verkondigde dat woord, die al uw ongerechtigheden vergeeft. En dat uw hakte er ineens in het hart van mijn vader. Dit gaat over jou. Dit gaat over jou. Dat was het begin van de grote omwenteling waardoor hij eindelijk het evangelie leerde kennen. En toen zeiden de broeders tegen hem, nou zou je wel een goede dominee worden, want hij was op weg om dominee te worden. En toen zei hij, nou, ik heb in de kerk nog nooit het evangelie gehoord. Of dat nou zo was, dat is misschien een beetje overtrokken. Maar in elk geval, hij heeft zich toen daarbij die broeders gevoegd aan een heel klein vergaderingetje in dat dorp. En daar heeft hij met 18 zijn eerste preekje gehouden. Maar het was omdat er een woord gelezen werd, dat hij misschien al veel eerder gelezen had. Want hij las trouwens zijn Bijbel. Ik moet die Bijbel nog ergens hebben, die hij van de zondagsschool gekregen had. Maar dit was Gods tijd. Om zijn hart ineens te raken met dit vers. God is het die al jouw zonden vergeeft. Mijn vader wilde dominee worden omdat hij hoopte dat hij als dominee zo vaak het evangelie mocht verkondigen, dat dat evangelie hem ook nog eens mocht raken en tot bekering mocht brengen. Dat was een hele gewone gedachte bij heel veel mensen in die tijd. Er waren allerlei beroemde dominees die door hun eigen prediking tot geloof zijn gekomen. Ik griezelde ervan, maar het was wel zo. Maar gelukkig, met hem is het een beetje anders gelopen. Wat was de eerste keer dat God vanuit zijn woord tot mij sprak? Daar zat ik over te denken en ik weet in ieder geval van één keer, maar misschien is het ook al eerder gebeurd, dat was toen ik 18 was en eindexamen gymnasium moest doen. Dat is uiteindelijk goed terechtgekomen, maar ik was er heel erg gespannen over. Totdat God vanuit zijn woord, vanuit Richteren 5 notabene, uit het lied van Deborah, mijn hart trof als de bliksem door het ongeveer laatste woord dat daar staat. Zij die op de Heer vertrouwen zijn als de opgaande zon in haar kracht. En dat vulde mijn hart met blijdschap. Ik nam de angst weg, in ieder geval grotendeels zullen we maar zeggen. In elk geval, ik heb me toen niet meer zoveel zorgen gemaakt. Die op de Heer vertrouwen zijn als de opgaande zon in haar kracht. Waarom dat beeld? Daar heb ik pas later over nagedacht. De opgaande zon. Ja, die heeft nog niet veel kracht natuurlijk, maar naarmate die zon hoger reist, neemt haar kracht, de kracht van de zonneschijn toe. Als je begint, en dat zeg ik ook tegen jullie, dat zeg ik zeker tegen jongeren, als je begint op de Heer te vertrouwen, als je het lef hebt om je leven in zijn hand te leggen, dan ben je als die opgaande zon en zal de geestelijke kracht in jouw leven geleidelijk toenemen. Nou is dat natuurlijk niet alleen maar bij bekeringen zo. Mijn voorbeeld van het eindexamen ging niet over de bekering. Een paar andere voorbeelden die ik noemde eigenlijk wel. Maar het is de kracht van het woord. Ook tot mensen die al lang christen zijn. En die toch ineens door dat woord geraakt werden. Ik herinner me een preek die ik gehouden heb. Het moet heel lang geleden zijn. Ik denk dat ik nog geen 30 was. Nee, dat weet ik wel zeker. Want ik weet nog waar het was en toen ik 30 was, zijn we verhuisd naar het gebouw waar we nog steeds zijn, in Utrecht. En ik sprak over twee mensen in de Bijbel die konden klokkijken. Ik weet niet of ik vandaag nog zulke preken zou kunnen verzinnen, in die tijd deed je dat dan. En die twee mannen die niet konden klokkijken, dat waren in het Oude Testament Gehazi, die zich behoorlijk verrijkte, waarop de profeet Elisa tegen hem zei, is het de tijd dat je je zo bezighoudt met aardse goederen? Nee, het was de tijd niet. Het was de tijd om met heel andere dingen bezig te zijn, die veel belangrijker waren, geestelijke zaken. Misschien is er iemand hier vandaag die dat nodig heeft, die boodschap. Is het de tijd dat je zo met de aardse dingen bezig bent? Zijn er niet andere zaken die veel belangrijker zijn? En de andere die ik naar voren haalde, dat was Baruch, die je vindt in het boek Jeremia. Dat verhaal is minder bekend. Die somber ten neer zat, neergedrukt door de omstandigheden waarin Israël verkeerde, met de naderende ballingschap. En dan zegt Jeremia soortgelijke woorden tegen hem. Heb je wel door waar het in Gods tijd over gaat, Baruch? Nou ja, ik had een verband gezien tussen die twee mannen. En ik heb dat in die preek daar naar voren gebracht. En na afloop van de preek kwam er iemand naar me toe die ik helemaal niet kende. Die volgens mij er ook voor het eerst was. En hij zei, ik ben die Baruch. Nou, dat trof mij. Maar 's middags werd ik gebeld door, of 's avonds, ja toen preekten we nog 's avonds natuurlijk. Door iemand die tegen mij zei, die en die is bij mij op bezoek. Die was hier vanmorgen, ja je kent hem niet, hij was er voor het eerst. En hij was erg geraakt, want hij zei, ik ben die Gehazi. En dat raakte mij weer. Zo vaak gebeurt dat niet na een preek. Je preekt over twee mannen en er zitten twee mannen daar in de zaal. Die een zegt, ik ben die Gehazi. En de ander zegt, ik ben die Baruch. En bij allebei heeft dat een kentering teweeg gebracht. Ze zijn allebei bekende namen in de vergadering geworden. Die wij hier natuurlijk niet gaan vertellen. Dat doet het woord. Dat doet het woord. Dit heet dan een onderwijsdienst. Maar ik ben toch geen bijbellezing aan het houden, volgens mij hoor. Ik preek. Dat is een heel verschil. Ik merk altijd, vooral in kerkelijke milieus, dat men dat heel vreemd vindt, dat ik een onderscheid maak tussen preken en bijbellezingen. Maar voor mij is het heel belangrijk. Preken is ook veel moeilijker. Bij bijbellezing heb je een onderwerp opgegeven. Dat moet je dan uitleggen, dat doe je dan. Maar preken moet je zodanig doen dat je tegen de Heer zegt, Heer, wilt u door dat woord mensen raken die op dit moment dat woord nou net precies nodig hebben. Dus wat dat toen gebeurde in die preek, heel lang geleden, minstens 47 jaar geleden. Dat kan vandaag weer gebeuren, want het gebeurt nog steeds. Dat er iemand is die zegt, dat woord hoef je straks niet tegen mij te zeggen hoor. Je hoeft niet mij te zeggen, ik was die David of ik was die dit of dat. Doe het maar voor jezelf, maar dat je zegt, hé, dat woord was nou net precies wat ik nodig had. Weet je waarom zoveel mensen van de psalmen houden? Omdat de psalmen heel vaak in de ik-vorm zijn geschreven. Het is heel frappant, ik herinner me, dat schiet me nou ineens te binnen. We hebben natuurlijk vroeger de bundel geestelijke liederen gehad en die heeft allerlei correcties en heruitgaven doorgemaakt. Niet altijd even gelukkig. Ik ben wel zo ouderwets dat ik nog steeds het liefste de versie van voor 1955 zing, maar dan moet je me verder maar vergeven. Maar een van de argumenten van de broeders was altijd, ik-liederen waren verboden. Het moest altijd wij-liederen zijn, want we zaten er als gemeente bij elkaar. En dan ging het over ons allemaal samen. Je moest daar niet aan iets persoonlijks van maken. Dus de ik-liederen werden allemaal veranderd in wij-liederen. En vanmorgen viel me op dat we een paar keer zo'n mooi ik-lied gezongen hebben. En dat we daar ook helemaal geen problemen mee hebben. Integendeel. Jij met je ik kunt je heel makkelijk verschuilen achter dat grote wij. Je kunt daarin opgaan. Heerlijk beschermd. Je gaat vrij uit. Niemand ziet je. Maar wij leerden op de zondagsschool, de ogen des Heren gaan door de kleren. Oh, dat sloeg op Adam en Eva met die schorten, weet je wel. Hij ziet je. Ik. En een van de mooie dingen van de psalmen, dat is dat het over ik gaat. De Heer is mijn herder. En dan mag je niet zeggen, ja, dat zegt David, dat mag je niet zomaar overnemen. Die gedachte is zelfs nog nooit bij ons opgekomen. Als het naar de Heer is mijn herder, dan zegt David dat. En ik maak dat tot mijn woord. Dat woord gaat over mij. De Heer is mijn herder. Op een van de zondagsschoolfeesten waar ik als kind was, daar werd dat mooie verhaal verteld van dat Scandinavische jongetje dat het van zijn ouders geleerd had. Op zijn vijf vingers af te tellen. De Heer is mijn herder. En zijn vader en moeder zeiden, dit is het belangrijkste. Hij is niet alleen maar de herder van je papa en mama en van alle christenen op aarde. Hij is jouw herder. De Heer is mijn herder. Nou, het verhaal ging zo ver dat er een verschrikkelijke sneeuwstorm uitbrak en het jongetje zat daar ergens buiten. En ze waren verschrikkelijk bezorgd. Er is een geweldige zoektocht. Ik vertel het nou een beetje korter dan het in dat feest gebeurde. Er werd een verschrikkelijke zoektocht op poot gezet en uiteindelijk vonden ze dat jongetje doodgevroren. Maar toen ze vonden, zagen ze de vuist geklemd om die wijsvinger. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Toen mijn schoonvader op sterven lag, nou ja, hij was net zo oud als ik, maar hij is 79 overleden en die laatste jaren waren heel erg moeilijk. De broeder die later de begrafenis geleid heeft, die vertelde dat hij op een dag bij mijn schoonvader kwam. En alleen maar tegen hem zei dit. De Heer is mijn herder. En hij vertelde, het was heel lang stil. En toen zei mijn schoonvader, mij zal niets ontbreken. Hij zei het in de Statenvertaling. Mij zal niets ontbreken. Het kostte me moeite, want om hem ontbrak alles. Gezondheid, helderheid van denken, een gezond lichaam, alles. En hij wist dat hij op zijn einde lag. Hij zei niet, haha, broeder, maar dat kan je zo niet zeggen, dat gaat over David. David kon zeggen, mij ontbreekt niets, maar dat kun je zomaar niet overnemen. Hij deed iets wat voor miljoenen christen vanzelfsprekend is. Die psalm gaat over mij. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik herinner me eens verschrikkelijks wat gebeurd was in een vergaderingsgezin. Waar een van de kinderen zich voor de trein geworpen had. Ik kende dat kind goed, het was student van mij geweest, dus het was eigenlijk maar geen kind meer. En ze belde mij meteen en ik ging daar naartoe. Ik was net zo verslagen als zij. Niet alleen die ouders zaten daar, maar ook het meisje waarmee hij verkering had, zijn verloofde, of hoe je het zeggen wil. Ja, wat moet je dan zeggen op zo'n moment? En ik kreeg het in mijn hart om dan maar Psalm 23 te lezen. Het ging mij toevallig om die woorden in vers 4. Zelfs al ga ik door het dal van de doodschaduw, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Maar ik had vers 1 nog niet ten einde gebracht. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken, mij ontbreekt niets. Of dat meisje begon verschrikkelijk te huilen. Ze zei, stop maar om Wim, want ik heb, ze noemde de naam van haar vriend niet meer, mij ontbreekt daarmee alles. Hoe kun je zeggen, mij ontbreekt niets? Het liefste wat ik had, is er niet meer. En dan op zo'n gruwelijke wijze. En toch stond ik erachter dat ik het las. Maar ik zeg er meteen bij, als ik in zo'n situatie zou zijn, of het nou dit meisje was, of het was mijn schoonvader, dan hoop ik ook dat ik kan zeggen, mij ontbreekt niets. Want als ik hem heb, dan heb ik alles. Die psalm bestaat uit 55 woorden. En precies de middelste drie daarvan, Kiata Imani, betekenen, want u bent bij mij. 26 woorden, dan die drie, dan weer 26 woorden. 26 is het heilige godsgetal. Die hele psalm is gestempeld door de aanwezigheid van God. En dan in het midden die drie woorden. Want gij zijt bij mij. En als hij bij mij is, dan ontbreekt niets. Dat zeg ik tegen jou ook. Jij zegt misschien ook wel, of thuis. Je zegt ook wel, mij ontbreekt. Mijn geliefde is gestorven dit jaar. Vandaag is het gedachteniszondag in de kerken. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, want volgende week is het eerste advent. En op zo'n dag herdenkt men aan al diegenen die in de gemeente overleden zijn het afgelopen jaar. Dat vind ik wel een mooie gewoonte. En als je dat meegemaakt hebt, dan zeg je niet, mij ontbreekt niets. Als je geliefde partner van je weggenomen wordt, dan wordt er een stuk van jezelf afgescheurd. Dan ben je niet meer compleet. Hoe kun je dan zeggen, mij ontbreekt niets? Maar de psalm zegt, mij ontbreekt niets, want ik heb u. Ik heb u. Kun je dat mee zeggen? Laat Gods woord jou aanspreken vandaag. Door de kracht van de Heilige Geest, niet door mijn overtuigingskracht. Het bijzondere is van de prediking dat je nooit weet wat wie ook maar nodig heeft. Weet je soms niet eens goed van jezelf. Maar misschien word je geraakt door een vers dat ik noemde, of een voorval dat ik noemde, waarvan je zegt, net als die twee mannen dat zeiden, ik ben die Gehazi, ik ben die Baruch. Dat jij ook misschien zegt, dat was voor mij. Lees anders die psalmen. Mijn andere grootmoeder, ik heb van de een al wat verteld, mijn andere grootmoeder las op het eind van haar leven alleen nog maar psalmen. Ik heb dat vaak meegemaakt. Ook haar Bijbel is intussen in mijn familie bezit. En ze las alleen de psalmen. Ze begon met psalm 1 en ze eindigde bij psalm 150 en begon weer overnieuw. En dat vond ik maar raar natuurlijk, dat hoort toch niet. Nu begrijp ik het, denk ik. Nu begrijp ik het. Er is veel in de Bijbel dat zwaar is om te verstaan. Maar in die psalmen, daar vind ik mezelf elke keer terug. En die woorden raken mij. En soms kom je op zo'n punt als in psalm 130. De profundis, zijn ze in de oude kerk, uit de diepten roep ik tot u. Dat kan zijn omdat je verdrietig bent, omdat je wat mist, omdat je ziek bent, omdat je relatieproblemen bent, financiële problemen. Je zorg, moeite. Daar in die psalm kan het ook zijn om je zonden. Uit de diepte roep ik tot u, Heere. Als u de zonde in gedachten is, houdt wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving. Maar bij u is vergeving. Misschien leef je in zonde waarvan je niet goed weet hoe je eraf moet komen. Uit de diepte roep je dan maar tot hem. Want bij hem is vergeving. Neem maar mee wat je vandaag nodig hebt. Dat het je hart mogen raken. En doe er wat mee in de tijd die voor ons ligt. Heer, ik dank u voor uw woord. Dat zo rijk is en zo groot, dat het ook na duizenden jaren mensen kan raken in hun hart. En heel diep kan treffen. Zelfs tot enorme veranderingen aanleiding kan geven. Vernieuwing. Soms begint het met wedergeboorte, maar het lijkt soms wel of er een heleboel nieuwe geboortes nog kunnen volgen als een mens stilgezet wordt en een andere kant uitgestuurd wordt, omdat hij dat nodig heeft. Zegen zo uw woord voor ieder van ons die het gehoord heeft. Raak onze harten aan, Heer. Dank u voor de kracht van uw geest, die dat woord neemt en als een pijl in ons hart schiet, zodat daar zijn werk doet. Dank u, Heer. Ik verbid u voor elk een die het woord gehoord heeft hier in deze zaal of thuis of waar dan ook. Raak ons aan, Heer, mij en de anderen. Met uw woord en met uw geest. Tot vernieuwing, tot verandering. Misschien roepen sommigen uit de diepten tot u. En anderen vanaf de bergtop. Wie het ook mogen zijn, Heer, raak ons aan. Dank u voor uw liefde en uw genade. We vertrouwen ons daaraan toe en loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.